Gemeente, voor de tweede maal welkom in deze dienst waarin vanavond voorgaat kandidaat Van den Brink uit Ede. Bij onze jongeren in Oude Mirden hoopt dominee Den Toom een kampdienst te leiden. De evenementen volgende week zondag 29 juni hopen in diensten voor te gaan. 'S Morgens om 11 uur dominee van Tilburg uit Waddinxveen en 's avonds om 7 uur in een leerdienst onze consulent dominee van Rossum uit Voorburg. Dus volgende week de evenementen om 11 uur en om 7 uur. De evenementen vrijdag aanstaande hopen Rick van Vulpen en Gerlinde Rijneveld te gaan trouwen om 1 uur in het gemeentehuis te Zevenhuizen, waarna de kerkbevestiging van het huwelijk plaatsvindt om 2:30 in het kleine kerkje aan de Dorpsstraat te Zevenhuizen in een dienst die geleid wordt door dominee van Rossum. Gedenken we dit bruidspaar in onze voorbeden. Tijdens deze dienst worden 2 collecten gehouden. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de eredienst en de tweede voor het algemeen kerkenwerk. En bij de uitgang staat de bekende zendingsbus. Al deze collecten van harte bij u aanbevolen. Willen we eerst nog met elkaar zingen van Psalm 109, daarvan het 16e vers. En wens u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen van Psalm 128 en daarvan het eerste vers, Psalm 128, vers 1. U mag men zalig heten die 's Heren vrees bekoort, die met een goed geweten steeds wandelt naar zijn woord. Gij zult uw noodrust vinden, door de arbeid van uw hand wat u mocht onderwinden, komt naar uw wens tot stand. Psalm 128, vers 1. ook deze avond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we in aansluiting daarop uit Psalm 75 vers 1. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand Gods, een almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Spreuken 8. En vanuit Spreuken 8 komt deze avond Gods woord als volgt tot ons. Roept de wijsheid niet en verheft niet de verstandigheid haar stem, op de spit van de hoge plaatsen aan de weg ter plaatsen waar paden zijn, staat zij. Aan de zijde der poorten, voor aan de stad, aan de ingang van de deuren, roept zij overluid. Tot u, o mannen, roep ik, en mijn stem is tot der mensen kinderen. Gij slechten verstaat kloekzinnigheid, en gij zotten verstaat met het hart. Hoort, want ik zou vorstelijke dingen spreken, en de opening mijner lippen zou enkel billijkheid zijn. Want mijn gehemelte zal de waarheid bedachtelijk uitspreken, en de goddeloosheid is mijn lippen een gruwel. Al de redenen mijns monds zijn in gerechtigheid. Er is niets verdraaids nog verkeerds in. Zij zijn alle recht voor degene die verstandig is en rechtmatig voor degene die wetenschap vinden. Neemt mijn tucht aan en niet zilver, en wetenschap meer dan het uitgelezen, uitgegraven goud. Want wijsheid is beter dan robijnen, en al wat men begeren mag is met haar niet te vergelijken. Ik, wijsheid, woon bij de kloekzinnigheid en vind de kennis van alle bedachtzaamheid. De vreze des Heeren is de haat en het kwade, de onvaardigheid, de hoogmoed en de kwade weg. Ik haat ook de mond der verkeerdheden. Raad en het wezen zijn mijne. Ik ben het verstand. Mijn is de sterkte. Door mij regeren de koningen en de vorsten stellen de gerechtigheid. Door mij heersen de heersers en de prinsen, al de rechters der aarde. Ik heb lief die mij lief hebben, en die mij vroeg zoeken zullen mij vinden. Rijkdom en eer is bij mij, duurachtig goed en gerechtigheid. Mijn vrucht is beter dan uitgegraven goud en dan dicht goud, en mijn inkomen dan uitgelezen zilver. Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid, in het midden van de palen des rechts, opdat ik mijn liefhebbers doe beërven dat bestendig is, en ik zal hun schatkameren vervullen. De Heere bezat mij in het beginsel zijns wegs, voor zijn werken van toen aan. Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest van de aanvang van de oudheden der aarde aan. Ik was geboren, als de afgronden nog niet waren, als nog geen fonteinen waren, zwaar van water. Al eer de bergen ingevest waren, voor de heuvelen, was ik geboren. Hij had de aarde nog niet gemaakt, nog de velden, nog de aanvang van de stofjes der wereld. Toen hij de hemelen bereidde, was ik daar. Toen hij een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef, toen hij de opperwolken van boven vestigde, toen hij de fonteinen des afgronds vastmaakte, toen hij de zee haar perk zette, opdat de wateren zijn bevel niet zouden overtreden, toen hij de grondvesten der aarde stelde, toen was ik een voedsterling bij hem, en ik was dagelijks zijn vermakingen, te alle tijden voor zijn aangezicht spelende. Spelende in de wereld zijn aardrijks, en mijn vermakingen zijn met der mensen kinderen. Nu dan, kinderen, hoort naar mij, want wel gelukzalig zijn zij die mijn wegen bewaren. Hoort de tucht, en wordt wijs, en verwerpt die niet. Wel gelukzalig is de mens die naar mij hoort, dagelijks wakende aan mijn poorten, waarnemende de posten mijner deuren. Want die mij vindt, vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. Maar die tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. Tot zover onze schriftlezing. Zoeken we de Heere in een gebed en bidden we om de opening van het woord en de leiding van Gods geest. Heere, u bent het die ons ook de avond van deze, uw dag, weer opnieuw in uw huis bij elkaar brengt. U hebt de gelegenheid gegeven, de deuren zijn open gegaan. Alles is in gereedheid gebracht, zodat we ook deze avond opnieuw onder de verkondiging van uw woord mogen zijn. U hebt ook de genegenheid gegeven, dit deel van uw wijngaard mocht opkomen en de plaatsen innemen. Dan danken we u ervoor, dat ons dit alles geeft. Hoeveel zijn er ook niet die het openlijk beleiden, aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust, wijk maar van ons. Heere, wat is dat erg, dat ook zoveel al er in ons vaderland zijn, die niet meer opgroeien met een geopend woord, die de Bijbel alleen aan de buitenkant maar kennen, die de inhoud ervan niet meer verstaan. Wat aangrijpend, terwijl Nederland ook zo gekenmerkt werd in het verleden door haar christelijk karakter. Wat is er weinig van terug te vinden. Wat ligt er ook een schuld bij de kerk, bij de kerken. Dat gaat er toch weinig van ons uit, Heere. Het schaamrood mag wel op onze kaken staan. Als we zien op de omstandigheden, het oordeel begint toch van het huis Gods. En dan beleiden we ook eerlijk onze schuld, onze zonde, onze tekorten ook daarin. Dat wij niet zijn wie we moeten zijn. Geef dat er ook toch meer geur en smaak en liefde van uw kerk mag uitgaan. Dat de wereld zal beseffen. En de kerk is toch de schat van het evangelie toebetrouwd, zoals Luther dat ook mocht verwoorden in een van zijn stellingen. En dat wij ook die schat van dat woord ook mogen bewaren en daar ons in gefundeerd mogen weten, dat eeuwig blijvende woord waarin leven, troost, ja zaligheid te vinden is, en dat voor verloren mensenkinderen. Want zo worden we toch ook getekend vanuit uw woord, dat we allen u hebben verlaten, dat er niemand is van nature die naar u vraagt of naar u zoekt. Misschien willen we wel eens onder dat oordeel uitkomen, en denken we diep in ons hart dat nog wat meevalt. Maar als u werkelijk ook onze ogen opent, Heer, dan blijft er alleen maar schuld over, dat we niet zijn die we moeten zijn. Geschapen, moeten loven en te prijzen, goed uit uw handen voortgekomen. Heer, wat kleeft de zonde ons in alle dingen aan? In gedachten, in woorden, in werken, We hebben daar zo weinig besef van. Omdat we ook zo weinig besef hebben dat u een heilig, een rechtvaardig God bent. Die met de zonde niet de minste gemeenschap kan hebben. Als we ons indenken hoe het in de hemel moet zijn waar de engelen het driemaal heilig uitroepen. Waar een schare is van gezaligden. Die hun klederen al reeds gewassen mogen hebben in het bloed van het lam. Heere, wat moeten we dan ook ons verootmoedigen. Wij zijn hier vreemdelingen op deze aarde. En onze weg, die wordt toch ook gekenmerkt door het zoeken van zoveel zaken die ten diepste toch niet u bedoelen. Heeft dat toch ook wel veranderen in ons leven als we u nog niet kennen. Dat ook deze avond de prediking dat licht mag staan. Dat we gaan vragen naar u, naar uw sterkte. Naar dat heil dat nooit vergaat. Dat gij hebt weggelegd voor al degenen die u vrezen. Daartoe worden we ook deze avond opgeroepen. Geef dat we ons zo ook onder dat woord mogen stellen. U weet ook hoe we zijn opgekomen. Misschien met veel vragen. Misschien met zorgen. Lichamelijke zorgen. Ook wat ouderen zijn er in ons midden. En dat kunnen we dan ook lichamelijke zorgen meenemen. Ook als we jong zijn, dan kunnen we daar ook al mee te maken hebben. Geef dat we ons niet al te zeer zullen hinderen. Maar ook psychische noden kunnen ons beletten om onze gedachten gevangen te laten onder de gehoorzaamheid van Christus. Geef dat het toch ook mag gebeuren. Dat we ogenblik al die zorgen naast ons neer mogen leggen. En we werkelijk mogen zeggen, we zagen niemand dan Jezus alleen. Zoals Petrus en Johannes en Jacobus het hebben gezegd toen ze op de berg der verheerlijking waren. En zagen hun zaligmaker. Het wit scheen op zijn aangezicht. Hij was zo vol van die hemelse glans. Dat ze hem nauwelijks konden aanzien. Geef dat ook zo deze avond uw woorden centraal mogen staan. Gedenk zo de gemeente, u weet wat haar bezighoudt, wat ze nodig heeft, eenzamen, bedroefden, weduwen, misschien weduwnaren, wezen, heren, wat kan er ook ons veel belemmeren? Wat kan de zorg van het dagelijks leven ons ook bezighouden? Geef dat we toch ook zullen zoeken, allereerst de dingen die boven zijn waar Christus is. Dat onze wandel met hem verborgen mag zijn in God en zullen zoeken naar dat heil dat nooit vergaat. Gedenk ook de kerkraad. Geef ze wijsheid om ook dit deel van uw wijngaard te mogen leiden. De grazige weiden van uw woord. Ze mogen uitgaan in de bezoeken, in de verenigingen, om ook zo de gemeente op te bouwen, het allerheiligst geloof. Dat ze ook vruchten mogen zien van geloof en bekering waardig. Dat ze ook mogen horen, misschien heel stil, heel schuchter, dat er ook jongeren, ouderen zijn, die in u het leven hebben mogen vinden. Wat is dat groot, Heere, dat u toch ook doorgaat, dat we het ook zo van u, de levende God, zullen verwachten. Wilt u zo ook deze avond in ons midden zijn. Gedenk de jongeren, die met elkaar enkele dagen van ontspanning mogen hebben. Wat fijn dat dat ook kan, geeft dat ook zij samen elkaar mogen herkennen rondom uw woord. Dat ook daar een van de dienstknechten voor mag gaan. Dat ook daar uw zegen schenken. We bidden voor hen. Wellicht bidden ze ook voor ons. Dat we samen uw zegen mogen ervaren. U bent toch ook niet immers aan tijd of aan plaats gebonden. En daarom mogen we toch ook van u verwachten. We dragen ook het echtpaar aan u op. Dat deze week in de band van het huwelijk mag worden bevestigd. Wilt u ook dat jonge stel gedenken dat zij met u door het leven mogen gaan. En zo ook werkelijk als een echtpaar aan elkaar verbonden mogen worden. Dat zij in het vrezen des Heren hun weg mogen gaan door dit leven. Niet in eigen kracht, maar dat het oog op u geslagen mag zijn. Wilt u dan ook een goede dienst geven. Dat al de gemeente mee mag leven. Dat ook uw dienstknecht dan hun woorden mag meegeven die hun hele leven zullen stempelen. Wees u zo in ons midden. Geef bovenal uw heilige geest. Die in alle waarheid leidt. Dat onze tong gezalfd mag worden met een kool van het altaar, om de heilige woorden Gods uit te spreken. Heere, we zijn onbekwaam in onszelf. We hebben het nog zo goed voorbereid, als u er niet in meekomt, dan heeft het geen vrucht, heeft geen zegen. Maar als u meekomt, Heere, dan brengt u ook alles mee. Wilt u dat geven, en in het spreken, en ook in het luisteren. Dat we ook een opmerkzaam hart mogen ontvangen, dat niet bij het oor zal blijven steken, maar het diep in mag dalen, in onze harten. Wees u zo in ons midden, dat we mogen zeggen, het is goed om hier in uw huis bij elkaar te mogen zijn. Geef ook wat nodig is in het zingen, in het bidden, het geven van onze gaven, dat we in alle dingen uw eer mogen bedoelen. We vragen het u uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit Psalm 2 en daarvan vers 6 en vers 7. En ondertussen krijgt u de gelegenheid om uw liefdegaven voor de Here te geven. Psalm 2, vers 6, vreest zere macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de Zoon. Vanouds u toegezegd, eer u zijn toren verdelg voor aller ogen. En vers 7, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoofdgeluk beschouwen. Psalm 2, vers 6 en vers 7. gemeente het boek Spreuken, waar vanavond de schriftlezing uit genomen is, dat is een best een bijzonder boek. Er staan ontzaglijk veel wijze lessen en raadgevingen in. Het is eigenlijk als het ware een hele bloemlezing van spreuken die verzameld zijn en in het ene boek terecht zijn gekomen. Wellicht kent u verschillende auteurs die in het boek bijdrage hebben gegeven. Bekend is wel koning Salomo, maar ook vinden we er spreuken van Agur en Lemuel. En het is heel opmerkelijk dat deze spreuken van wel 3000 jaar oud nog steeds actueel zijn. Ook anno 2008. Als het ware treffen we in dit spreukenboek allemaal wijze raadgevingen aan als een heel boeket. Die zo bij elkaar gebundeld zijn en waar een prachtige kleur en pracht in te zien is. En vanavond zullen we naar enkele van die spreuken gaan luisteren. Er komt een bloem van het evangelie in naar voren, waarin ons de heerlijkheid van het dienen van God wordt aangewezen, maar ook een bloem, toch ook wel een bloem van de wet, die ons heel scherp schuld zal aanwijzen. De tekstwoorden voor de prediking, die kunt u vinden in Spreuken 8, vers 34, 35 en 36. Die wil ik u nog een keer lezen. Spreuken 8, vers 34. Wel gelukzalig is de mens die naar mij hoort, dagelijks wakende aan mijn poorten, waarnemende de posten mijner deuren. Want die mij vindt, vindt het leven, en trekt in welgevallen van de Heere. Maar die tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. Het thema van de preek is de roep van de wijsheid tot alle mensen. De roep van de wijsheid tot alle mensen. En we horen daarin in de eerste plaats het horen en het waken, vers 34. Het horen en het waken. In de tweede plaats het vinden en het leven, naar aanleiding van vers 35. En in de derde plaats het haten en de dood, naar aanleiding van vers 36. Gemeente, dat boek Spreuken, dat kent verschillende indelingen. En hoofdstuk 1 tot en met 9, dat is een soort eenheid. Hierin is de wijsheid aan het woord. En als we kijken wat de wijsheid voor ogen heeft, dan zien we op de Spreuken 1 vers 4, vers 8, dat als het ware een vader, een moeder, hun kinderen zo eens bij zich nemen en zeggen: mijn zoon, hoor nou de tucht van uw vader en verlaat de leer van uw moeder niet. Als het ware zijn een vader en moeder met hun kinderen in gesprek. En ze geven ze dus wijze raadgevingen mee. Heel liefdevol vermanen ze hun kinderen om nou op deze woorden van wijsheid te letten. De ouders die zien graag ook dat hun kinderen ook acht slaan op datgene wat zij ook belangrijk vinden. En ouders die hebben goed dus ook het beste met hun kinderen voor. Zij zien niet graag dat hun kinderen op dat pad van de zonde gaan. Zij zeggen het hoedje voor de dwaasheid, voor dat lege genot van de wereld. En zomaar is een vraag aan onze jonge mensen in ons midden: hoe ga je met die wijze raadgevingen van je ouders om? Luister je daarnaar? Of is toch de groep, de vrienden en de vriendinnen die belangrijker zijn voor jou? Ga je toch door op dat pad van de zonde? Het kan zoveel verdriet geven aan ouders. Niet zo lang geleden, toen sprak ik zo'n moeder. Toen vertelde ze van een zoon van 17. Die had er gewoon geen zin meer in. Alle regels die thuis ook golden, betrokken zijn op zondag. Fijn gezin, zoals ik kan bekijken, maar de jongen zegt: hoeft van mij niet meer. Het ging niet meer. En wat een pijn, wat een verdriet voelde ik in het hart van die moeder. En ook van die vader. Zij kregen geen grip meer op de jongen. En hier zien we ook zo'n vader en zijn moeder aan het woord. En ze willen ook echt het beste meegeven aan hun kinderen. Het is als het ware de wijsheid, het beeld van een verstandige vrouw. Zo wordt zo is ook afgeschilderd in deze eerste 9 hoofdstukken. Die daar op een hele hoge plaats, daar in de stad, roept. Naar woorden uitspreekt. Vlak bij die poorten van de stad. En in vers 4 van ons hoofdstuk dan zien we voor wie deze woorden nu bestemd zijn. Kijk u maar. Tot u, o mannen, roep ik. En mijn stem is tot de mensenkinderen. Met andere woorden, deze boodschap geldt ons allemaal. Zoals de wijsheid die woorden uitsprak voor iedereen, voor alle mensenkinderen. Zo mogen we vanavond zeggen, deze preek geldt iedereen. Het is geen preek voor een bepaald soort publiek. Nou, en wat zijn nu de raadgevingen die vanuit de tekst tot ons komen? Wel gelukzalig, daar begint het mee. Wel gelukzalig. Je bent nou wel gelukzalig als je naar deze wijsheid gaat horen. In dat woordje wel gelukzalig, er zitten eigenlijk 3 woorden. We beginnen achteraan. Zalig. Dat is het meeste wat je kan krijgen. En er staat nog een woordje voor. Geluk. Dat maakt er nog dieper. Schep je er bovenop. En dan staat er nog een woordje voor. Wel. En dat betekent goed. Dus hier wordt in feite gezegd. Wel, geluk, zalig. Het is het toppunt van geluk. Groter geluk is gewoon niet denkbaar. En dat belooft hier de wijsheid. Dat is te verkrijgen. Sluit dat niet aan bij dat begeren in ons aller hart om geluk te zoeken? Ik geloof dat elk mens dat in zich heeft. Geluk zoeken. Vrede. De mens is een gelukzoeker. Sommige mensen die weten veel te bereiken. Eer, aanzien, rijkdom. Heel de maatschappij die sluit ook aan bij dat begeren van ons hart om geluk te zoeken. Denk maar aan de reclame die elke week in uw brievenbus valt. Reclame wil ons wijsmaken, als je nou dit koopt en als je nou dat koopt, dan ben je echt gelukkiger. En heel de sport die sluit daar ook weer aan, als je nou deze wedstrijd wint, dan ben je echt gelukkig. Gaat de vlag uit, iedereen is trots. Iedereen denkt, ja, dat is het hoogste wat je kan bereiken. Is dat zo? Lijkt heel wat, maar toch, het is arm. Gods woord, dat spreekt van wel geluk, zaligheid. Meest diepe geluk, daar gaat het hier over. Nou, waar het bestaat dat nou? Als de mens naar mij hoort. Als we ons nu door God laten onderwijzen. Horen, dat heeft iets in zich van leren, van beleiden en vooral ook doen in praktijk brengen. Daar gaat het om. God vraagt gehoorzaamheid. God die vraagt van de mens, de Adam, zoals dat er ook staat, dat we doen wat hij ons beveelt. Een heel eenvoudig voorbeeld. Als we aan tafel zitten, een brood eten, een moeder die ziet dat de hagelslag op is, dan kan ze bijvoorbeeld tegen Jan zeggen, Jan, wil je even naar de kast lopen en een nieuw pak hagelslag pakken? Maar Jan die heeft geen zin. En Jan die blijft gewoon zitten. En Boende zegt nog een keer, Jan, wil jij de hagelslag pakken? Maar Jan die blijft gewoon zitten. Wat zegt Moeder dan op een gegeven moment? Jan, hoor jij mij niet? Moeder die vraagt dat Jan iets gaat doen. En zo mogen we dat hier ook zeggen. Als God vraagt dat wij naar hem horen, dan vraagt God dat wij iets doen. Horen, dat betekent gehoorzaam zijn. Doen wat God zegt. De Heere zegt dat al vaker in zijn woord, Job 33. Hoor Israël, hoor de geboden en inzettingen die ik u onderwijs. God geeft dus ons zijn geboden om daarnaar te horen. En wie wil horen, die staat ook open voor de ander. Die is ontvankelijk. Als je naar iemand niet luistert, dan laat je zien van, ik wil helemaal niet horen. Maar nu zegt de Heer het hier, zwaar tegen ons, als je nu naar mij hoort. Naar mijn geboden. Naar mijn stem. Dan dan ben je wel gelukzalig. Wel gelukzalig is de mens die naar mij hoort. Ik kom er nog wel eens tegen dat jongeren denken, het dienen van de Heere is beklemmend, benauwend. En toch, hier zegt de Heer iets heel anders. Het is vreugde. Het geeft ook vreugde. Het gaat uiteindelijk niet om de buitenkant. Veel mensen denken dat. Het dienen van de Heer is aan regeltjes houden, zo zeggen ze dan. Precies volgens dat paadje lopen, volgens de wetjes en de traditie die wij zien met elkaar in stand houden. Nee, het zit veel dieper, het zit van binnen. Daar vraagt God om. En dat is een gevaar voor onze tijd. Dat wij denken dat naar God horen betekent ons aan de regeltjes houden. Het gevaar van de vormendienst, zou ik dat willen noemen. Het is niet alleen nu een gevaar, maar dat was ook al bij Israël een gevaar. Dat ze denken, nou, de vorm, dat is voldoende. We houden onze kinderen, die laten we besnijden. We brengen onze offers. We houden ons aan de regels van dit mag wel, dat mag niet. Maar de Heere zegt van al die offers die zonder het hart gebracht worden, dat het toch leeg is. Jesaja leest hebben dat. Gehoorzaamheid, zegt de Heere dan, dat is beter dan offeranden. God ziet dat hart aan. God vraagt van u, van mij, gehoorzaamheid. Naar God horen, dat is horen met uw hart. En dan zien we in het tweede deel wat dat ook betekent. Wat dat nu inhoudt. Dan staat er dat we moeten waken. Dagelijks wakende aan mijn poorten. Waarnemende de posten mijner deuren. We mogen dan denken aan een groot paleis van de koning. Waar die grote deuren in de deurposten staan. En waar je echt niet zomaar naar binnen kan. Dan zitten die scharnieren in die deurposten en dan gaat de deur open en als je toestemming hebt, dan mag je naar binnen. Maar iemand die staat er ook op wacht. Die waakt daar. En als het geschikte moment er is, dan mag je naar binnen. Een soldaat op wacht, die slaapt niet. Dat weten we allemaal als de soldaten in de militaire dienst zijn en iemand die moet op wacht staan en hij zou dan in slaap vallen. Krijgt een geweldige straf voor. Terecht natuurlijk. Iemand die slaapt, die waakt niet. Maar waken, dat is actief bezig zijn. Betrokken zijn. En wat de Heere ook vraagt. En dan komt als vanzelf een beeld op. Het beeld van een luipaard, een soort tijger. Die als het ware loert naar zijn prooi. Misschien kunt u zich dat wel zo voorstellen, dat er een luipaard daar verborgen tussen de struiken en tussen de bomen daar ligt. En die kijkt zo naar de kudde geiten die daar voor hem is. En dan één geit die dwaalt op af. En die luipaard die loert en wacht en waakt op dat geschikte moment om dat ene geitje te vangen. Helemaal betrokken is hij erbij. Misschien zijn staart die nog iets heen en weer gaat. En die luipaard die wacht op dat meest geschikte moment. Om dat geitje te vangen. Nou daar hebt u het. Dat is waken. Waken bij Gods poort. Actief luisteren. Als er gepreekt wordt. Als er aan tafel uit de Bijbel gelezen wordt. Meedoen. Als de Heere dat ook zo geeft. En als die middelen tot ons komen. Jeremia 5 dan zien we. Ook zo'n gedeelte hoe het volk soms zegt, nee, wij willen dat niet. Dan zegt de Heer, als u mijn geboden toch naast u neerlegt, volk, dan gaat het niet goed. En dan wordt dat beeld ook gebruikt van een stad, waar de mensen zo zondig en als zij dan naar buiten gaan, dan is er ook zo'n luipaard, die de mensen in feite wil doden. God waarschuwt, als je niet waakt, dan kom je om. Dat is onze ondergang. We mogen ook de lijn trekken naar de amandelboom. Dat zit ook vanuit het grondwoord er heel nauw bij betrokken. Want een amandelboom, dat is de eerste boom in Israël die begint te bloeien. In het voorjaar. Net zoals wij in het voorjaar kijken naar de sneeuwklokjes. Dat me zo gebeuren, sneeuwklokjes opkomen en dat we de tuin in lopen en zeggen, kijk, het voorjaar komt, het gaat weer door. Zo was het ook in Israël. Men was erop gespitst wanneer de amandelboom ging bloeien. Dat is een teken waarna werd uitgezien. Daar was men alert op. En zoals we zien in de natuur, God gaat door, zo geldt het ook in het geestelijke. Ook in het geestelijke gaat God door. Maar ziet u dat ook? Waakt u daar ook over? Bent ook zo betrokken bij de dienst van de Heere, dat u voortgang ziet en vooruitgang ziet? Zomaar een paar vragen. Zijn er in de afgelopen 6 maanden in deze gemeente mensen tot bekering gekomen? Is alles hetzelfde gebleven en stil gebleven? Stelt u zichzelf wel eens die vraag. Of is er ook verdieping in het geestelijk leven waarneembaar? Mogen mensen ook oppassen in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus? En hoe is het met onderlinge liefde? Is er oog voor elkaar, meeleven, betrokkenheid? Of is alles net zo stil als het soms maar zijn kan? En ziet u ook voortgang in Gods Koninkrijk wereldwijd? Let u op de arbeid van de zending bijvoorbeeld. Zomaar wat voorbeelden. Wat waken is. Betrokken zijn op de dienst van de Heere. En het opmerkelijke is dat er ook wordt gezegd dat we die deurposten moeten waarnemen. Er is iets heel opmerkelijks over die deurposten opgetekend in Deuteronomium 6. Deuteronomium 6, dat begint met overbekende woorden voor elke Israëliet. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. De geloofsbelijdenis voor de Jood. En dan zegt de Heere, zo zult gij de Heere, uw God, lief hebben met uw ganse hart. Daar hebt u het, daar gaat het om. Met uw ganse ziel, met al uw vermogen. En deze woorden, die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. En dan vers 9 van Deuteronomium 6. Dan zegt de Heer, en gij zult ze op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven. Dat is een goddelijke opdracht. En de Joden, die doen dat ook. Misschien zijn er wel mensen die als bij een Jood op bezoek zijn geweest. En als u zo'n orthodoxe Jood ziet in zijn huis, dan kunt u dat volgende merken, dat zij een stukje perkament pakken, zeg maar ouderwets papier, en dan schrijven ze de woorden van Deuteronomium 11 op, dat precies hetzelfde staat, en dat rollen ze dan keurig op, dat stoppen ze in een kokertje, en dat kokertje, dat hechten ze aan de rechterkant, de rechterdeurpost, op ooghoogte. Dus zij volgen dat gebod, dat de Heere hier meegeeft, ook werkelijk op. En dan wordt het zo in een houten kistje gedaan, wat glas ervoor. En elke keer als de Jood zijn huis ingaat, zijn huis uitgaat, dan ziet hij weer Gods wet. Opnieuw worden Gods woorden hem voor ogen gesteld. En sommige orthodoxe Joden, die kussen zelfs die mezuza, zo heet dat rolletje van de wet. Zij zijn daar zo op betrokken, dat zij willen laten merken, ja, daar gaat het om, dat Gods wet in mijn hart leeft. Als een soort herinnering. En dat zegt de Heer in feite. Gods wet moet ons hele leven vullen. Ons hele leven, dat hoort nu gestempeld te zijn door zijn woord. Waakt u al zo? Is uw leven al gevuld met Gods woord? Niet alleen op zondag, dat is fijn dat we hier elkaar ook rondom het woord mogen ontmoeten, maar er staat dagelijks wakende, dus niet zomaar af en toe, elke dag van ons leven hoort betrokken te zijn op de dienst van de Heere. Morgen, op uw werk, op school, woensdag, vrijdag, uw vrije tijd, overal geldt de dienst van God. mag ons hele leven wel stempelen. Als we zo dat woord ook meenemen en waarnemen, dan waken we erover, dan zijn we er ook zuinig op. Want waarnemen, dat heeft ook iets in zich van als een schat dat woord bewaren. Dan ben je er zuinig op. Dan ga je er niet slordig mee om, maar dan waak je over dat het niet de verkeerde bestemming krijgt. Dan ga je niet slordig mee om. Dat wil je in stand houden. Misschien zijn er wel mensen die mogen zeggen, ja, ik heb dat ook, die periode in mijn leven wel gekend. Dat ik werkelijk betrokken was op de dienst van de Heere. Maar als ik nu eerlijk ben in mijn leven, dan is het toch dorren en droog geworden. Hoe komt dat, gemeente? Komt dat, volk des Heeren? Leeft u nog wel genoeg bij dat woord? Laat dit ook een aansporing voor u zijn om werkelijk ook dagelijks te waken. Dat u weer teruggaat naar deze wijsheid, opperste wijsheid, die ons zo dat woord heeft toebetrouwd. Dat geldt eigenlijk voor ons allemaal, dat voelt u wel aan. Wat is er nu achter onze deurposten te vinden? Kan het allemaal het daglicht doorstaan? Stel dat er een predikant of ouderling zo plotseling naar binnen zou gaan, de huiskamer zou komen of de slaapkamer van onze jonge mensen. Vinden ze daar een geopende Bijbel, waar je ook dagelijks uit leest? Of staan er hele andere dingen op de eerste plaats? Ik geloof dat onze huiskamer, onze slaapkamer een goed beeld geeft van wat bij ons op de eerste plaats staat. Waar we over waken. En de Heere die zegt het hier. Laat nou mijn woord ook een zichtbare plek hebben in uw leven. Ik hoop dat dat ook zo mag zijn. Gemeente, we gaan naar onze tweede gedachte, het vinden, het leven. In het Oude Oosten, daar zien we dat de steden, die worden vaak op bergen gebouwd. Dat is begrijpelijk, want op zo'n hoge berg, dan zie je al van verre de vijand aankomen en dan kun je de stad goed verdedigen. Dan gaan de poorten dicht en dan waak je weer over de stad. En u begrijpt dat op zo'n hoge heuvel is er één punt werkelijk het hoogst. En wie heeft nu het recht om op dat hoogste punt te wonen? Voor wie is dat hoogste punt nu bestemd? Nou, u begrijpt, dat is voor de meest belangrijke persoon. Wie is nou de belangrijkste persoon? U raadt het al, dat is tenslotte de God die je dient. En dat is ook in Jeruzalem het geval. De tempel, die staat op het hoogste punt van de stad. Daar woont God. En wie is hier aan het woord? Hoofdstuk 9 blijkt dat ook. Dat hier de wijsheid spreekt op dat hoogste punt van de stad. God is dus zelf hier aan het woord. Als de wijsheid. Die spreekt deze woorden. Maar we mogen toch ook wat verder gaan en zeggen. Het is Jezus Christus zelf als de wijsheid die hier spreekt. Waarom? Nou, de Heer Jezus is de opperste wijsheid. En in het Nieuwe Testament zien we ook die lijn terugkomen. U kent allemaal de geschiedenis van Salomo. Hoe hij in het Oude Testament als een wijze koning wordt neergezet. De meest wijze koning, dat was Salomo. En dan komt de koningin van Sheba bij hem op bezoek om zijn wijsheid te zien. Ze wil dat wel eens meemaken. En in het Nieuwe Testament, dan komt diezelfde geschiedenis nog een keer terug. En dan staat er iets achter. En ziet, meer dan Salomo is hier. Het gaat over de Heer Jezus. Hij is nog meer dan Salomo. Hij is werkelijk de opperste wijsheid. Jezus Christus, die belichaamt als het ware deze Godheid. De Heer Jezus die neemt ook toe in wijsheid en al zijn spreuken, gelijkenissen, die mogen we ook inderdaad kenmerken als spreuken. Voor de Joden is dat ook zo. Gelijkenissen, die noemen zij ook spreuken. En zo mogen we zeggen dat Jezus Christus de wijsheid van God is. En al Gods kinderen, die hebben ook in hem dat mogen vinden. En zichzelf moeten te beleiden. Ik ben zo dwaas. Ik ben zo zondig. In mij is de dood. Het is een aangrijpende belijdenis die elk kind van God toch uitspreekt. Maar ze hebben in hem de wijsheid mogen vinden. Zoals 1 Korinthe 1 dat noemt. Maar uit hem zet gij, Christus Jezus. Dan komt het die ons geworden is. Wijsheid van God. En rechtvaardigheid en heiligmaking. En verlossing. Al Gods kinderen zullen daarmee instemmen. Hij is mijn wijsheid tegenover mijn dwaasheid. Deze wijsheid die wenkt, die nodigt en die zegt dat wie mij vindt, die vindt het leven. Heer Jezus die wil zich dus laten vinden. Is dat geen groot wonder? Dat de Heer Jezus zegt, ik ben te vinden. Ik ben er, ik nodig u. Zondaren, u mag mijn stem horen. Ik zoek u, ik zoek jou. Bij mij is nu leven te vinden. En aan vinden, dan gaat het meestal ook zoeken vooraf. Als we iets kwijt zijn, dan gaan we zoeken. En als we het gevonden hebben, dan zijn we weer verheugd. Hier wordt van ons gezegd dat we van nature geen leven hebben. Dat wij geestelijk dood zijn. Het staat er met ons van nature niet goed voor. En daarom hebt u dat leven al mogen vinden. Jesaja 55 zegt het, zoek de Heere, terwijl hij te vinden is. God spreekt nu. Jezus Christus spreekt nu, want zijn woord gaat open. God is nu te vinden. En hij zegt het, wie mij vindt, die vindt het leven. Hij is zelf de fontein van het leven en uit die overvloed wilt u zo graag dat leven meedelen aan die dwaze, die schuldige zondaren. En wie in hem leven mag vinden, die heeft werkelijk alles. Hij zegt het, ik ben de opstanding en het leven. Ik ben de weg, waarheid en het leven. Jezus Christus is te vinden. Dat leven, wat dat nu werkelijk is, gemeente, dat is eigenlijk niet te omschrijven. Zo diep, zo rijk van inhoud. Daar kunnen we maar van stamelen wie Jezus Christus wil zijn voor zondaren. Elke wetenschapper die probeert ook zelf leven te maken. De wetenschap is volop bezig om vanuit aminozuren en dergelijke ook zelf leven stand tot stand te brengen. Maar het zou echt niet lukken. Dat is niet na te bootsen. Soms dan lijkt het er wel op. We kunnen veel, maar soms ziet u wel zo'n plant bijvoorbeeld van zijde. Dan kijkt u goed, is het nou echt of niet? Maar uiteindelijk, als je na een jaar terugkomt en kijkt naar die plant, er is niets aan veranderd. Er zit geen leven in. Lijkt er wel veel op, maar is niet gegroeid. Hij ademt niet. We moeten het zeggen, leven, dat komt bij God vandaan. God is de bron van het leven. En zo nodigt Jezus Christus dode zondaren tot het leven. Er gaat een levenwekkend woord uit in de prediking. Het heeft hier Jezus zelf gezegd. Voorwaar, zeg ik u, dat de doden zullen horen stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. We zijn zo snel geneigd om te zeggen, ja, maar dat kan niet, maar het gebeurt, gemeente. Als een prediker van het evangelie de bezuin in de mond mag zetten, dan mag hij het leven bekend maken. En als de geest aan het woord gepaard wordt, dan brengt dat ook leven voort. Jezus Christus, die wordt verheerlijkt in de harten van zondaren, dat doet Gods geest. Die doet niets liever en Christus verheerlijken in de harten van zondaren. Bent u nu ook zo'n zondaar? Dat u eerlijk bij uzelf moet zorgen. Wat ben ik ook dwaas? Waar ben ik toch mee bezig? Nou, hier is de wijsheid. Hier is het leven. Als u zoekt naar geluk, naar eer, aanzien. Voor tijdelijk, het gaat voorbij, maar wie echt geluk wil hebben, die moet bij Jezus Christus zijn. Die mag een welgevallen trekken van de Heer. Dat staat erachter. Welgevallen. Dat betekent gunst en genade bij God vinden. Die mag door God weer aanvaard worden. Het is weer goed met God. We mogen dan denken aan die oud-testamentische offering. Zodat er zo'n Jood zo'n lammetje met zich meebracht en naar de tempel ging. En naar een zondoffer ging brengen. Wat deed die Jood? Hij pakte de kop van het lammetje en dat drukte hij hard naar beneden. Zoals het ware, ik leg mijn zonde op dat lam. Dat lam, dat moet in mijn plaats geslacht, gedood worden. Hij identificeerde zich als het ware met dat lam. Hij vereenzelvigde zich met dat lam. En als dat lam geofferd was, dan wist de Jood het weer. Ja, er is weer gunst. Er is weer genade bij God. Het ligt weer recht. Ik ben weer rein voor Gods ogen. Ik heb weer welgevallen bij de Heere. Hebt u nu ook al zo uw zonde mogen leggen op dat Lam Gods, dat de zonde de wereld wegneemt? Dat u zich als het ware zo met Christus vereenzelvigt dat u gunst en genade met de drie enige God, Heer met hoofdletters, het mogen vinden. Als u dat doet, dan ziet God geen zonde meer in u aan. Dat is de vraag, gemeente. Hebt u ook werkelijk zo mogen rusten op dat offer van Jezus Christus? Zodat u zegt, ja, in mij is het dood, in mij is het dwaasheid, maar ik zoek naar het leven buiten mijzelf. Te verkrijgen, gemeente, door het geloof. Dat u werkelijk alles uit handen geeft en zegt, Heere, ik wil nou alleen maar van uw gunst en van uw genade leven. Daartoe roept de Heer ons hierop, dat we dat nu doen. Dat u zo tot hem mag gaan, tot het leven bij Jezus Christus. We gaan naar onze derde gedachte, en het haten en de dood. Misschien hebt u wat van de Puritijnen gehoord. Puritijnen, dat zijn predikers, vooral uit Engeland en Schotland in de 16e en de 17e eeuw. Ze worden nog wel gelezen. Waarom? Nou, deze mensen, die wisten zo in hun preken Christus te verhogen, dat het nog steeds hard aan raakt. Ik denk dan aan mensen als Andrew Gray of Binning, John Owen, Thomas Boston, Rutherford. Ik zou zeggen, neem dat soort geschriften ook eens ter hand. De Heer kan dat zegenen. En u treft dan daarin aan een prediking waar Jezus Christus centraal staat. Ze verhogen hem. Maar aan de andere kant, deze Puritijnen zijn ook scherp. Vlijmscherp soms. Ze zeggen het ook radicaal. Buiten Christus is er geen verwachting voor ons. Een van de Puritijnen, dat is een zekere William Fenner. Hij heeft een boekje geschreven en dat gaat over de tekst uit Ezechiël 18. Er staat, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Dat is een vraag die de Heere stelt aan het volk. De Heer heeft leven op het oog, net als in deze tekst. En Fenner, die noemt zijn boekje dan, geeft dat een hele aangrijpende titel mee. Hij zegt, moedwillige onbekeerlijkheid is de grofste zelfmoord. Dat zegt hij naar aanleiding van deze tekst. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? En in feite is dat ook in deze tekst het geval. Vers 36. Maar die tegen mij haten, die tegen mij zondig doet zijn ziel geweld aan. Allen die mij haten, hebben de dood lief. Is dat niet een ontzettend aangrijpend woord, gemeente? Dat er nu mensen tegen deze opperste wijsheid zondigen. En dat er van deze mensen staat dat ze hem haten. Misschien zegt u nee. Zo erg is het bij mij toch niet. Dat gaat er bij mij niet in dat dat van mij gezegd moet worden. Gemeente, wat is zondigen? Want is zondigen vaak een hol begrip geworden, maar als we kijken naar de diepste betekenis van zondigen, dat betekent het doel missen. En dat is een prachtige geschiedenis in Richter 20, die laat dat zien. En daar wordt geschreven over soldaten die heel erg bekwaam waren, heel erg geoefend. En als zij een slinger hadden met een steen erin, dan konden ze zo goed gooien dat de slinger, dat de steen, het doelwit raakte. En dat zij, als het ware, niet zondigden. Het doel niet misten. En u begrijpt, als we het doel wel missen, dan zondigen we wel. Dat staat er in Richter 20. Zij zondigden niet, maar wat moet nu van ons gezegd worden? Wij zondigen wel. Leeft u tot Gods eer? Eert u deze zaligmaker? Heel persoonlijk, daartoe zijn we immers geschapen, om God te loven, om hem te prijzen. Vanuit de tekst mogen we ook vooral zeggen dat zondigen betekent voorbijlopen aan de nodiging van deze wijsheid. Betekent jezelf willen handhaven. Als je ziel geweld aan doen. En die Venner die zegt dat ook in zijn boekje. Heel veel mensen zeggen, ja maar ik kan het niet. Maar hij laat ook zien, u wilt niet. Zondaar. Buiten Christus, u wilt zich niet bekeren. Ik kan niet. Dat is een vrijwillig niet kunnen. Iemand die zegt, ik kan niet, die maakt toch een keuze. Hij kiest ervoor om niet te kunnen. Zomaar een voorbeeld, wat Venner in zijn boekje dan gebruikt. Stel dat er een jongen is, die heel weinig weet. Die zegt, ja maar, ik weet zo weinig, waarom? Ja, ik heb nooit kunnen lezen. En hoe komt het dan? Ja, ik kan gewoon niet lezen. Maar als je dan weet dat deze jongen wel de mogelijkheid had om naar school te gaan, dat zijn ouders hem hebben gestimuleerd, maar dat zijn jongen gewoon spijbelt en geen zin heeft om naar school te gaan, dan moeten we zeggen, ja, maar ik weet niks. Dat is gewoon schuldige onwetendheid. Hij wilde niet. Hij wilde niet naar school gaan. En daarom weet hij niks. Voelt u het? Niet kunnen lezen betekent niet willen. Zo is het ook met Christus die in het woord wordt aangeboden. De vraag is, wilt u zich tot hem bekeren of wilt u dat niet? Andere mensen zeggen, ja, ik kan me niet bekeren. En daarom probeer ik het ook maar niet. Zij verbergen ook hun niet kunnen achter een onwil. Niet kunnen is ten diepste niet willen. Mensen blijven in een onwil hangen. Het is niet alleen zonde tegen God, maar u voelt het is hier vooral een zonde tegen Jezus Christus. En Thomas Boston, ook zo'n puritein, die heeft over deze tekst een preek geschreven. En hij vergelijkt het als het ware met iemand die helemaal ziek is. Die op bed ligt, heel ernstig ziek is en er komt de dokter langs. Christus als de grote geneesheer, die komt langs en die zegt, zondaar, ik bied u leven, zaligheid aan in mij. Maar wat doet die zondaar op dat ziekbed? Hij keert zich om. Hij keert zijn rug naar de dokter, naar de geneesheer toe. Hij wil niets van hem weten. Hij kan en hij wil niet scheiden van zijn ziekte. Zo iemand die doet zijn ziel geweld aan. Die zal in zijn ziekte sterven. Hij veracht de dokter. En zo veracht de zondaar Jezus Christus. Terwijl in Christus het leven is voor dodelijk zieke zondaren. Iemand buiten Christus die komt om. Die gaat verloren. Voor eeuwig. Daarom zegt Boston ook, ongeloof, niet geloven in Christus en het niet aannemen van Christus voor uw zaligheid, dat is echt met name zonde tegen Christus. grootste belediging. U kunt Christus niet dieper treffen in zijn liefdeshart als u hem voorbij gaat. Hij biedt zichzelf aan in het evangelie, maar u minacht hem. U doet alsof hij niet wordt aangeboden. U zegt, nee, ik heb er geen behoefte aan. U denkt dat u rijk bent en geen ding gebrek hebt. Is dat niet ontzettend aangrijpend dat van zondaar gezegd moet worden, hij gaat verloren. Terwijl het middel van redding er is, die tegen mij zondigt. Dat zegt de tekst. Die doet zijn ziel geweld aan. Zijn ziel, zijn hele persoon, zijn hele wezen. Die verliest werkelijk alles. Niet alleen zijn ziel, maar ook zijn lichaam. Ziel verloren is alles verloren. Buiten Jezus Christus bent u zo arm. Ook al hebt u misschien 1 miljoen euro op de bank staan. U bent nameloos arm. Daarom, jonge vrienden, ouderen, waar leven we voor? Leven we nu voor zo'n poosje aards genot? En als je dan over 20 jaar op je sterfbed ligt, dan terugkijkt, hoe is het dan? Over 10 jaar? Over 5 jaar? Morgen? Als je dan terugkijkt op je leven, wat zonder Christus was, is dat niet hol, leeg, ijdel? Want is er geen troost, geen vrede? De tekst zegt, dat is je ziel geweld aandoen. Dat betekent gaan naar het onuitblusselijk vuur. Voor eeuwig omkomen. Dat betekent de rampzaligheid. Jezelf verkeerd behandelen. Eeuwig jezelf tekort doen. Een tweede deel van de tekst die zegt precies hetzelfde. Dat zondige, dat is hetzelfde als mij haten. En je ziel geweld aandoen. Dat is ook de dood lief hebben. Zo aangrijpend dat er mensen zijn die, waarvan gezegd moet worden, die Christus haten. Dode zondaren. Die haten het leven. Gemeente, wat is haten? Haten, dat betekent van iemand echt gruwen. Haten, dat betekent de ander dood wensen. Dat de ander er niet meer is. Zo diep zit haat soms. Dat een ander verafschuwen. U voelt wel. Dat is niet passief. Zo van, ja, ik kan er ook niks aan doen. Maar dat is heel actief. Denkt u maar aan de mensen die in het verzet gingen. In de Tweede Wereldoorlog. Toen de Duitsers hier kwamen. Ze hebben veel kapot gemaakt. Mensen werden opgepakt. In de gevangenis gestopt. Doodgeschoten. Meer dan 100.000 Joden zijn uit Nederland weggevoerd. En sommige mensen die verloren kinderen of een vrouw. En sommige mensen gingen daarom in het verzet. De reden, zij haatten de Duitsers. En ze wilden niets liever doen dan de Duitsers tegenstaan. Haten, dat betekent je verzetten tegen de vijand. En dat geldt van deze zondaren. Die Christus haat, die ziet in hem zijn vijand. Terwijl hij een vriend van tollenaren en zondaren wordt genoemd. Onbekeerden die willen bewust verder leven zonder Christus. Van hen moet gezegd worden, u haat Christus. Zo'n jongen of zo'n meisje, dat gaat liever door in zijn drank, in zijn genot. In zijn geld, in zijn vormendienst, dan het eeuwig het leven te zoeken bij God. Uiteindelijk zegt hij, het kan mij niet schelen. Wat zegt Christus dan? Allen die mij, de bron van het leven, haten, die hebben de dood lief. Dat geldt van elke zondaar buiten Christus, die heeft de dood lief. Die zoekt nu niet het leven buiten zichzelf, maar hij houdt vast aan zijn eigen ik. Hij heeft de dood lief. Zo vreselijk. Alsof dat op ons in laten werken. Dat er mensen zijn die van de dood houden. Van nature wil de mens leven. Maar hier staat dat de mensen van de dood houden. Zij genieten als het ware van de dood. En als wij een dood dier zien, dan kan het ons al raken. En als een geliefde van ons sterft, dat doet ons ontzettend veel pijn. Zo'n geliefde die brengen we naar de dodenakker. Want daar is de dood en dan wordt dat lichaam aan de schoot van de aarde toevertrouwd. De dood verteert het lichaam. Niets blijft over. Stof zijn we en tot stof zullen we wederkeren. De dood heeft iets lugubers in zich. Wie wil er nou op een begraafplaats wonen? Toch niemand. Wie wil er nou 's nachts op een begraafplaats lopen? Dat doe je niet. Daar is geen leven. Daar is de dood. De zwartheid en akeligheid. Dat tussen de grafsterken lopen. Dat is altijd aangrijpend. En dan schets ik nog maar de tijdelijke dood. Hier staat dat zondaren buiten Christus. Die houden van de dood. Zij haten hem. Ze hebben de dood lief. Liever de dood dan het leven bij Christus. Liever die duisternis dan het licht van het leven. Zondaren sterven omdat zij willen sterven. Terwijl dat leven er is. Jezus Christus zelf is het leven. Maar ze verachten hem. Net als de dokter wordt veracht door die zieken. Ze hebben hem niet nodig. Gemeente, is dit ontzettend aangrijpend, vreselijk woord voor allen die zonder Christus verder durven leven. Christus roept zondaren. De wijsheid nodigt. Hij zegt tegen goddelozen. Goddelozen verlaten zijn weg. Tegen doden zegt hij. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Christus roept spotters, die al jarenlang zeggen, van mij hoeft het niet. Ik kap ermee. Kan mij toch schelen? Zij slechten, hoe lang zult gij de slechtigheid beminnen? De spotters voor zich de spotternij begeren? Christus roept jongens, die verslaafd zijn aan het genot van deze wereld. En misschien iets liever doen dan meisjes versieren en misleiden. Mijn zoon, geef mij uw hart. Jezus Christus roept meisjes die genieten van de laatste mode. En misschien de lonken naar de gunst van jongens. Mijn dochter, geef mij uw hart. Jezus Christus roept nette meisjes en jongens die meegen naar de kerk, maar toch nog zonder hem voortleven. Neig uw oren, kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven. Christus roept kinderen. Op de basisschool zitten groep 3, groep 5, groep 7. Komt, kinderen, hoort naar mij. Neem mijn getrouwe raad in acht. Christus roept ouderen. Is misschien vastzitten aan hun geld en goed. Ontwaakt, gij die slaapt in uw rijkdom. En staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Christus roept zondaren. Hoort u het? Christus roept ons allen. Heel persoonlijk. Vul uw eigen naam erin. Mijn stem is tot de mensenkinderen. Bij mij is alles te vinden. Eeuwig leven. God meent het. We beleiden het toch met de Dordtse leerregels toch zo velen als we door het evangelie geroepen worden. Die worden ernstig geroepen. Want God betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is. Namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Hij belooft ook met ernst. Allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Slaat u acht op deze roepstem. Als u het niet doet, gaat uw eigen schuld verloren. Weigert u moet gezegd worden, ik heb geroepen, maar gij hebt niet geantwoord. Ik heb gesproken, maar gij hebt niet gehoord. Maar gij hebt gedaan dat kwaad was in mijn ogen. Niemand komt onder dit gebod uit, onder deze woorden. En dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon, Jezus Christus. Zo komen deze woorden, zo komt deze preek tot u, tot jou. Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Amen. Gemeente, we zingen daarvan, Psalm 95, vers 4. Als antwoord op de preek, want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil weiden. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Psalm 95, vers 4. Laten we samen bidden en danken. Heer, ook aan het einde van deze dienst gekomen, dan mogen we u danken dat alles in goede orde mocht verlopen, dat er geen verstoring was. Dat uw woorden tot ons zijn gekomen, een grijpend woord voor degenen die u nog niet kennen, die toch zichzelf nog handhaven. Heer, geef dat dit woord ook verslagenheid van het hart mag meebrengen, dat we mogen zeggen, wat moeten we doen om zalig te worden? Is er maar één antwoord: geloof in Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. De nodiging ging uit. Niemand kan zeggen dat het hem niet gold. Tot u heb ik mijn stem. Het stem is tot de mensenkinderen. Heer, geef dat we ook werkelijk zo uw stem mogen horen. Vrede, leven, ja, wel gelukzaligheid mogen vinden wat Jezus Christus heeft gedaan. Als dat lam Gods dat de zonden de wereld wegneemt, dat is dit een aangrijpend woord, maar ook een troostvol, een diep, een rijk woord voor al degenen die werkelijk het leven buiten zichzelf hebben gevonden, mogen zoeken en hebben mogen vinden in wat Jezus Christus heeft gedaan. Wil u ook zo uw geest krachtig doen zijn, dat we opgeschrikt en vertroost dit gebouw mogen verlaten en zo naar huis mogen gaan, dit woord mogen overdenken, dat we thuis over na mogen spreken in de gezinnen, als we alleen zijn, zodat we met u mogen spreken. Heere, wilt u zelf ook zo de naprediker zijn? Wij kunnen het niet verder brengen dan tot aan het oor, maar u kunt het brengen in het hart, dat we het meenemen, de week in, dagelijks ook zullen waken. Heere, gedenk ons zo. Geef ook dan wat nodig is, ook op de plaats waar we gesteld zijn. Geef dat we ook werkelijk als een gemeente het licht van uw evangelie mogen verspreiden. Ieder op de plaats waar we gesteld zijn. Geef dat we dat ook met liefde, met vreugde mogen doen. Wilt u zo uw eigen woord zegenen, het onze, het verkeerde, genadig verzoenen. Het alles reinigende bloed van Jezus Christus. Breng ons ook op de plaats van bestemming. Bidden het u, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen tenslotte van Psalm 34, vers 6. Komt, kinderen, hoort naar mij. Neem mijn getrouwe raad in acht. Ik leer, opdat ge uw plicht betracht, wat zeren vrezen zij. Hebt gij levenlust, in dagen waar men het goed in ziet, waarin men vrij is van verdriet, waar niets ons heil ontrust. Psalm 34, vers 6. Laat weinigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.